En daarna wordt u gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 27. Vers 12 tot en met 27 van Romeinen 8 is de schriftlezing.
Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Maar indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Maar hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt.
Deze morgen staan wij met Gods hulp stil bij Romeinen 8, vers 26 en 27. Daar lezen we Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Stilgestaan bij het feit dat God zijn geest heeft uitgestort. En het is goed om op de zondag na Pinksteren ons met elkaar nog eens de vraag te stellen wat nu het werk van die Heilige Geest is. Evengoed als we dat op de zondag na hemelvaart hebben gevraagd ten aanzien van het werk van de Heer Jezus in de hemel. Wat is, zo vroegen we ons toen af, datgene wat de Heer Jezus in de hemel doet. En vanmorgen vragen we ons af, wat is het werk dat de Heilige Geest, die vanuit de hemel op de mensen is uitgestort, wat is het werk van de Heilige Geest hier op aarde? En als het over die vraag gaat en we daar vanmorgen met elkaar over willen nadenken, dan zou daar natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Dat kan niet allemaal in het bestek van deze preek. En we willen ons vanmorgen dan heel bijzonder concentreren op wat er staat in onze tekst. En daar gaat het over het werk van de Heilige Geest in het hart van een bidder. Beschrijven als thema boven de preek de Heilige Geest en het gebed. Daar gaat het vanmorgen over. En dan houdt onze tekst ons vanmorgen stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bij gebedsnood. Want in vers 26 lezen we: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Gebedsnood. In de tweede plaats gebedshulp. Want vers 26 begint met: desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. En Hij zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. In de derde plaats spreekt onze tekst van gebedsverhoring. Vers 27. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening, welke de bedoeling van de Geest is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus drie gedachten: gebedsnood, gebedshulp, gebedsverhoring. We hebben deze morgen onze tekst uit de Romeinenbrief. U weet allemaal wel, dat is een heel belangrijke brief in de Bijbel. Een brief die ook in de kerkgeschiedenis heel vaak tot zegen geweest is van mensen en door de Heere gebruikt werd om mensen tot bekering en tot kennis van God en van Christus te brengen. Het is een brief die Paulus geschreven heeft aan mensen die hem, toen hij de Romeinenbrief schreef, eigenlijk nog onbekend waren. Hij had ze nog niet eerder ontmoet. En Paulus, hij legt dan heel ordelijk in die brief uit wat het evangelie is wat hij brengt als de mensen daar in Rome en hij nog onbekende voor elkaar zijn. In de eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief legt Paulus uit hoe zondaren, hoe vijanden van God, hoe goddelozen met God verzoend worden. Dat zijn drie woorden, gemeente, die Paulus zelf gebruikt in Romeinen 5 om alle mensen aan te duiden: wie zijn wij? Vijanden, zondaren, goddelozen. Hoe kunnen zij zalig worden? Hoe kunnen zij gered worden? Is dat ook de vraag van iemand vanmorgen hier in de kerk? Hoe kan ik, als een goddeloze, als een zondaar, als een vijand van God, zalig worden? Wel, dan geeft Paulus daar eigenlijk drie antwoorden op in dat eerste stukje van zijn brief. Het eerste antwoord is: vijanden worden met God verzoend uit genade alleen. Ze hebben het zelf niet verdiend. Maar de Heere wil zijn genade aan zondaren bewijzen. Dat is het eerste. Het tweede: zondaren worden met God verzoend op grond van het grote offer dat de Heere Jezus Christus zelf gebracht heeft. Hoe zal een zondaar voor God kunnen verschijnen? Alleen schuilend achter het bloed van het Lam. Door Jezus Christus. En het derde, en dat is wel belangrijk, want dat kan niet overgeslagen worden: door een waar geloof. Door een geloof waardoor ik, ontdekt aan mijn nood, aan mijn vijandschap, aan mijn goddeloze bestaan, ga vluchten tot Christus. Wel, dat is wat Paulus uitlegt in de eerste drie hoofdstukken van Romeinen. Hoe worden vijanden met God verzoend? Uit genade, door het werk van Christus, in de weg van het ware geloof. Maar dan gaat Paulus in de volgende hoofdstukken ook uitleggen waardoor dat leven van een christen, van een ware christen, gekenmerkt wordt. En dan gebruikt hij daarvoor allerlei aanduidingen. Wij hebben, zo schrijft hij, vrede met God door Jezus Christus. Dat is Romeinen 5. Het leven van Gods kind is een leven van vrede met God. Het is ook een leven van heiliging, Romeinen 6. Het is een leven van strijd, Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen, schrijft Paulus dan, van het lichaam deze doods. Een leven van strijd. Ook een leven van hoop. Dat is Romeinen 8. Het hoofdstuk van de hoop. Maar dan is het heel opmerkelijk dat in datzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, en u merkt, we komen nu in ons teksthoofdstuk, Paulus het leven van een christen ook aanduidt als een leven van zuchten. Het gaat zelfs in Romeinen 8 over een drievoudig zuchten. Sommigen van u hebben een Bijbel waar schuin gedrukt dat opschrift boven vers 18 te vinden is. Drievoudig zuchten. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, allereerst wat we lezen in vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel, dat is de hele schepping, tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, Paulus kijkt de natuur in. Hij kijkt naar de bomen en naar de plantenwereld en hij kijkt naar de dieren en hij ziet dat de natuur om ons heen, de dieren, de planten, ook aan de ijdelheid onderworpen zijn, zoals zij dat zelf schrijft. Wat betekent dat? Dat de gevolgen van de zonde ook zichtbaar zijn in de natuur om ons heen. Want de bladeren, ze verdorren nadat ze een poos gebloeid hebben. En de bloemen vallen af. En er worden in de lente dieren geboren. Maar er sterven ook dieren. Dieren die zelf niet gezondigd hebben. Maar die door de mens zijn meegesleept in de ijdelheid, zoals Paulus dat noemt. En nu zucht heel de schepping, zegt Paulus, de planten en de dierenwereld op een wonderlijke manier naar die dag dat alles volmaakt zal worden, dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal maken waarop gerechtigheid heerst. De schepping zucht. Maar niet alleen de schepping, vers 23, niet alleen dit, schrijft Paulus, maar ook Gods kinderen, ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Het leven van een kind van God is dus ook een leven van zuchten. En dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds, als het goed is, met een reikhalzend verlangen naar die dag dat het lichaam van deze zonde voor God kan worden afgelegd. Dat Gods kinderen de Here in volmaaktheid mogen dienen. Zuchten. Maar anderzijds ook, en dan zijn we bij onze tekst, zuchten onder onze zwakheden. Daar spreekt vers 26 van, die spreekt over onze zwakheden. Dat zijn de zwakheden in het leven van een kind van God. Wat voor zwakheden zijn dat? Allereerst lichamelijke zwakheden. Want ook voor een kind van God geldt dat hij of zij soms moe is. Dat hij of zij ziek kan worden. Soms ernstig ziek. Dat wanneer je ouder wordt, je merkt dat de krachten steeds meer afnemen. Dat het psychisch moeilijk kan zijn. Zwakheden. Ook gemeente geestelijke zwakheden. Want die heeft een kind van God ook. En die ervaart een kind van God ook. Zwakheid in de geestelijke strijd. In die strijd tegen de driekoppige vijand. De duivel. Met zijn lage listen en zijn verleidingen en zijn verzoekingen. En zijn aanvechting en zijn influisteringen. En wat kan een kind van God zich zwak voelen in de strijd tegen de aanvechtingen en de verleidingen van Satan? Zwakheid en de strijd tegen de wereld die aan je trekt en aan je zuigt. En die zo'n geweldige aantrekkingskracht op je uitoefent en zo'n invloed heeft op je hart. Zwakheid in de strijd ook tegen de zonde die vanuit mijn eigen hart steeds weer opkomt. Zwakheden en Gods kind zucht eronder. En dan ook nog die zondige zwakheden. Dat ik soms in opstand kan komen tegen God. Dat ik ga morren. Dat ik bij hem vandaan ga. Zwakheden. En die zwakheden die zouden een kind van God ook moedeloos kunnen maken. Wanneer je al zo lang gestreden hebt, maar de krachten steeds minder worden. En je eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet. En dan gaat Paulus in onze tekst van vanmorgen wijzen op een hulp in zwakheden. Want dan zegt hij, en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Voor al die zwakheden, lichamelijk, geestelijk, zondige zwakten, voor al die zwakheden geldt dat Gods Geest in het leven van Gods kinderen helpen wil. Dat is de eerste betekenis van mede te hulp komen. Datzelfde woord wat hier in onze tekst staat, dat staat er ook wanneer het gaat over de geschiedenis van Martha en van Maria. U kent die geschiedenis wel. Martha die aan het werk is en Maria die aan de voeten van de Heer Jezus zit. En dan op een bepaald moment, dan zegt Martha het, Heere, trekt u het zich niet aan dat ik alles moet doen, ik zeg het nu maar in de eigen woorden, dat ik alles moet doen en dat Maria daar zomaar zit. Zeg haar dat ze mij helpt. En dan staat er letterlijk, zeg haar dat zij mij mede te hulp komt. Dat is dus wat de Heilige Geest doet in de zwakheden. Hij helpt. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, mede te hulp komen, dat zou je letterlijk kunnen weergeven met samen met iemand anders een last dragen. En dat is waar Paulus dan op wijst. Tegenover moedeloze kinderen van God zegt hij het. Wanneer u gebukt gaat onder de last van kruis en verdrukking en aanvechting en tegenslag en verzoeking en beproeving. Als u daar last van hebt en als dat als een zware last op je schouders drukt en je dreigt er moedeloos onder te worden en je dreigt er onder te bezwijken en je weet niet meer hoe het verder moet. Gods Geest wil u te hulp komen. Hij wil, met eerbied gesproken, zijn sterke schouders, dat is het beeld van onze tekst, naast uw zwakke schouders zetten om samen de last te dragen. Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Zult u het niet vergeten, kind van God vanmorgen in de kerk, dat zo gebukt gaat onder de zwakheden van wat voor aard die dan ook kunnen zijn, dat u een helper hebt. Zult u niet vergeten dat het Pinksteren geweest is. Zult u niet vergeten dat Gods Geest uw zwakheden mede te hulp wil komen. En dan gaat Paulus dat vooral toespitsen op het gebed. Want onze zwakheid komt vooral uit in de binnenkamer, in het gebed. Leest u maar verder in vers 26. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Gods kind in de zwakheid, in de moeite. En we zouden zeggen, dan heb je misschien nog maar één weg. Alleen maar die weg naar boven toe. De weg van het gebed. Maar dan dit. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat is de gebedsnood. En dat was onze eerste gedachte. Wat betekent dat? Een paar dingen. Allereerst, dat betekent dat Gods kinderen soms ook echt niet weten wat ze aan de Heere moeten vragen. Omdat ze niet weten wat er goed voor hen is. Omdat ook voor hen geldt wat er staat in de Bijbel. Wij zijn van gisteren en wij weten niets. Bijbels voorbeeld, Mozes. Die staat daar op de heuvel op de hoogte van Pisga en hij ziet daar het beloofde land in de verte en hij smeekt de Heere of hij in dat beloofde land mag binnengaan. En hij vraagt het niet één, maar hij vraagt het meerdere keren. En dan moet de Heere dat gebed van Mozes gaan afsnijden. Mozes, spreek mij niet meer van deze zaak, want u weet niet wat u bidden zult gelijk het behoort, Mozes. Ander voorbeeld, Elia. Elia die daar moedeloos ligt onder de jeneverstruik. En die bidt, Heere, neem mij maar weg. Neem mijn ziel maar weg. Laat me maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Maar als Elia dat vraagt, dan weet Elia helemaal op dat moment niet wat hij bidden moet. Want het is niet goed wat hij vraagt. Hij weet niet te bidden gelijk het behoort. Derde voorbeeld, de schrijver van de Romeinenbrief zelf, Paulus. Die las dat van die doorn in het vlees. En die de Heere 3 maal gebeden heeft, Heere, neemt u die doorn toch weg, want ik kan zo niet verder. Die verschrikkelijke zwakheid die er is in mijn leven. Maar de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus wist zelf niet eens wat hij bidden moest. Dat is het eerste. En dat kan er vandaag in het leven van een kind van God ook zijn. Dat je eigenlijk toch niet weet wat goed is. Wat je bidden moet. Dat we soms de Heere onze verlangens wel kunnen voorleggen en bepaalde dingen kunnen vragen. Maar dat het niet eens goed is wat we vragen. Betekent nog iets. Want juist in de beproeving, in de tegenslag, kan het in een leven van een kind van God zo benauwd worden. Zo zwaar worden, dat je je gebeden niet eens meer ordelijk kunt uitspreken. Dat je niet eens meer de woorden vindt om uitdrukking te geven aan datgene wat er in je hart leeft. Ik denk aan koning Hiskia, toen hij te horen kreeg dat hij sterven moest. Dan lezen we van koning Hiskia dat hij piepte als een zwaluw en kirde als een duif. Hij kon niet eens zijn gedachten meer ordelijk en helder onder woorden brengen. Het waren alleen maar wat zuchten. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Het kan nog dieper gaan. Het kan zo zijn dat je zo moedeloos wordt na ontvangen genade. Dat je zo diep in de put komt dat je ook echt niet meer bidden kunt. Ik denk aan een bekend boekje van wijlen dominee Elshout, Een helpende hand, prachtig boekje. Boekje van een dominee die psychisch het zo moeilijk kreeg dat hij moest worden opgenomen in een tehuis. En hij zat daar op een afdeling en hij kreeg daar bezoek van een ouderling uit zijn gemeente. En als die ouderling bij zijn dominee kwam, dan zei die ouderling met de beste bedoelingen heel vaak als zij wegging: dominee, bid maar veel. Maar toen deze dominee na lange tijd weer uit dat huis naar huis mocht terugkeren, omdat hij vanuit een heel diep dal weer opgeklommen was en hij zijn boekje schreef, en hij heeft dat later ook tegen die ouderling gezegd, toen zei hij: toen ik psychisch zo diep in de put zat, toen kon ik niet meer bidden. U zei het wel, bid maar veel, maar het ging niet meer. Wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Gemeente, het kan nog dieper. Want het kan zo zijn dat een kind van God zo gebukt gaat onder schuldbesef vanwege een zonde die hij juist na ontvangen genade, nadat het licht van Gods genade over zijn leven heeft geschenen, hij die toch begaan heeft, en hij wordt zo te neergedrukt door de schuld dat hij het voor een tijd, en dat is niet goed, maar het kan wel gebeuren, dat hij het voor een tijd met K indenkt: mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. En hij durft niet meer, of zij durft niet meer, tot God te gaan in het gebed. Wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. En dan nog een laatste voorbeeld. Het kan ook nog zo zijn dat een kind van God zo van het rechte spoor is afgedwaald en zich voor een tijd lang zo in de zonde verhard heeft en zo koud en onverschillig geworden is, dat het niet alleen zo is dat hij niet meer durft te bidden, maar dat hij, en dat is iets heel aangrijpends, niet eens meer wil bidden. Wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Wat is er dan nodig, gemeente? Wat is er nodig als iemand door zijn eigen schuld zo diep in de put zit, dat hij er zelf ook niet meer uit kan komen en zelfs het gebed niet meer kan beoefenen om daaruit te komen? Dan is er, dat weten de kinderen van morgen ook in de kerk, als je in de put zit, dan is er iemand nodig die je uit de put haalt. Denk maar aan het Bijbelse voorbeeld van Jozef, of iets minder bekend van Jeremia, die ook een keer in de put gegooid werd. Iemand moet je uit die put omhoog trekken. Je hebt een helper nodig. Gebedshulp. En dat is onze tweede gedachte. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons. De Geest zelf als voorbidder. En dan denken we onwillekeurig even terug aan datgene wat we 2 weken geleden hebben gehoord vanuit Gods woord. Want toen ging het ook over een voorbidder. Op de zondag na hemelvaart hebben we nagedacht over de vraag wat de Heer Jezus in de hemel doet. En een van de dingen die hij daar deed was: hij is een voorspraak bij de Vader. Hij pleit voor zondaren. Hij treedt tussen voor zondaren. Hij pleit op zijn eigen werk met kracht. Want hij is een voorspraak bij de Vader en zijn naam is Jezus. Hij is de gezalfde, de Christus. Hij is de rechtvaardige en hij is een verzoening voor de zonde. Christus is ook een voorbidder. Maar nu heeft een kind van God 2 voorbidders. Een voorbidder in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar ook een voorbidder op de aarde. De Heilige Geest. Hij bidt voor ons, zegt onze tekst. Hoe dan? Anders dan dat Christus in de hemel bidt. Op een andere manier. Hoe bidt de Heilige Geest voor? We zouden kunnen zeggen, hij is een leermeester van het gebed. Hij is de onderhouder van het gebed. En dan begin ik maar even bij dat laatste waar we zojuist, toen het over de gebedsnood ging, over hebben nagedacht. Over een kind van God dat zo koud en zo onverschillig is geworden en zo ver is afgedwaald, dat hij niet eens meer voor een tijd wil bidden. Hoe is het dan? Misschien dat u het weet vanuit eigen ervaring. Hoe is het dan in uw leven? Wel, dan is dat niet een makkelijk niet bidden. Dan vind je daar uiteindelijk geen rust bij. Want dan is het toch zo dat al komt er geen echt gebed tot God, je hart tot God blijft schreeuwen. Dan voelt een kind van God zich zo nameloos ongelukkig. Hij weet niet hoe hij bij God moet komen. Maar hij kan toch ook niet zonder God. Kom je dat in de Bijbel tegen? Ja, Psalm 32. We hebben ervan gezongen. David die zweeg voor God. En dat betekende, hij bad niet echt. Oh ja, hij zal wel aan tafel gebeden hebben. En hij zal in het gezelschap van andere mensen ook wel in de tabernakel gebeden hebben. Maar David bad niet echt. Hij zweeg als het erop aankwam. En dan lezen we, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd en dan komt het, in mijn brullen de ganse dag. David zweeg, maar zijn hart brulde, zijn hart schreeuwde tot God. Er was een diep ongeluk in zijn leven, in die tijd dat hij niet meer bad, niet meer wilde bidden. En dat is het werk van Gods geest die het hart toch laat schreeuwen. Maar dat is niet het enige wat de Heilige Geest doet. Hij gaat zo'n biddeloos mens, zo'n mens zonder gebed, ook weer tot het gebed brengen. Hij gaat, laat ik het eens met die uitdrukking mogen zeggen, hij gaat een kind van God dat zo lang niet gebeden heeft, tot het gebed verwekken, opwekken. Zo iemand heeft heel lang niet gebeden misschien, of een kortere tijd niet gebeden, en het gebedsleven, dat is als het ware gestorven, dat is dood. Maar de Heilige Geest, hij gaat dat gebedsleven in het hart van een kind van God weer opwekken. En hoe doet hij dat? Soms, dat kan, door de nood nog groter te maken. Om een mens op die manier uit te drijven tot God. Soms ook door allerlei beloften in het hart te gaan brengen. Daar gaat de Heilige Geest een zondaar erop wijzen dat de Heere een hoorder van het gebed is. Dan gaat hij het uw hart influisteren. Er staat toch, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en ge zult mij eren. Wel, roep deze Heere dan aan. Er staat toch, klopt en u zal opengedaan worden, zoekt en gij zult vinden. De Heilige Geest die de beloften van God, en heel bijzonder die beloften die gaan over de verhoring van het gebed, gaat indragen in het hart. En zo'n koude, onverschillige of ook moedeloze zondaar moed gaat inspreken en gaat uitdrijven tot het gebed. En weet u wat de Heilige Geest dan ook doet? Daar gaat hij een mens goede gedachten en grote gedachten van God geven. De duivel die zegt, je hoeft bij de Heere niet meer aan te komen na alles wat er gebeurd is. Maar als de Heilige Geest gaat werken in het hart van een bidder, dan gaat hij laten zien dat de Heere gaarne vergevend is. en groot van goede tierenheid is. Dat hij een hoorder van het gebed is. En als de Heilige Geest zo in het hart werkt en een mens ervan gaat overtuigen dat hij toch weer op de knieën moet komen. Ja, dan gebeurt het wonder. Dat een kind van God soms na langere tijd, soms na kortere tijd, weer voor het eerst in de binnenkamer gevonden wordt. En zijn knieën voor God buigt. Dat is ook wat Paulus bedoelt met die ook voor ons. Je mag ook vertalen die ook in ons bidt. De Heilige Geest, hij verwekt tot het gebed. Hij brengt tot het gebed. En als je dan niet altijd de woorden kunt vinden. Als het misschien, net zoals je dat in de psalmen ook vaak tegenkomt, maar wat afgebroken zinnen zijn die u in uw gebed voor de Heere uitstort. Als het verzuchtingen zijn, net zoals Hizkia toen hij piepte als een zwaluw en kirde als een duif. Dan brengt de Heilige Geest ook die verzuchtingen tot voor Gods troon. Want hij is de Geest die ook voor ons bidt. Betekent ook, om nog iets te noemen, dat de Heilige Geest gebedsonderwijs gaat geven. Gaat leren bidden. En dat is een pijnlijke les soms, gemeente. Want dat kan ook betekenen dat de Heilige Geest u bepaalde dingen gaat afleren. Dat zien we zo heel duidelijk in het leven van Paulus. Ik heb u dat voorbeeld net genoemd, maar ik neem dat nog een keertje als voorbeeld. Paulus die las dat van die doorn in het vlees. En Paulus heeft de Heere 3 keer gebeden. Wat die doorn in het vlees geweest is, dat weten we niet precies. Maar het is iets moeilijks, iets heel zwaars geweest. Een engel van de Satan die me met vuisten slaat, schreef Paulus daar zelf over. Paulus heeft de Heere 3 keer, 3 gebedsperioden lang gebeden of die doorn mocht worden weggenomen uit zijn vlees. Heere, neem die doorn toch weg. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest Paulus een stukje van het Onze Vader leren. 1 klein stukje maar, 3 woorden. Uw wil geschieden. 3 woordjes maar, denkt iemand vanmorgen. Ja, maar om dat echt met je hart te bidden, daar is gebedsonderwijs van Gods Geest in je hart voor nodig. Dan gaat Gods Geest Paulus ervoor inwinnen. Paulus, die doorn die verdwijnt niet. Paulus, je zult verder moeten leven met die doorn in het vlees. Maar mijn genade is u genoeg. Paulus, je moet leren bidden, uw wil geschieden. De Heilige Geest die gaat leren in het gebed. Vaak wordt in dat verband een voorbeeld gebruikt dat aan de ene kant wel mooi is. Het voorbeeld van een moeder die het gebed voorzegt aan haar kleine kindje. Zo leert de Heilige Geest en zo zegt hij ook het gebed voor een kind van God. Maar u begrijpt, het gaat eigenlijk nog veel dieper. Het is het werk van de Heilige Geest in je hart. Ook dat werk waardoor hij je sommige dingen moet afleren. En andere dingen gaat leren die ik vanuit mezelf nooit zou kunnen leren of afleren. Maar nu is er een Geest die ook voor ons, in ons bidt. En als het dan toch zo is, dat een kind van God soms om iets vraagt wat niet goed voor hem is, want dat kan gebeuren, dan gaat de Heilige Geest tegen de gelovigen inbidden. Dan moet u even denken aan een voorbeeld dat dominee Bakker, in zijn boekje Gebedsgestalte gebruikt. Dat voorbeeld van een jongen die met zijn vader mee is op een groot schip, een binnenvaartschip. En die jongen mag, als het wat rustiger is op het water, ook een poosje sturen. En met zijn kleine handjes houdt hij dat grote stuur vast. Maar op zeker moment ziet die vader dat die jongen afstevend met het schip, wanneer hij stuurt, op een zandbank of op een klip. En wat doet die vader dan? Dan neemt hij dat stuur ook in handen. En dan gaat hij dat stuur tegen de beweging van zijn jongen in de andere kant opdraaien. Wel, dat is ook wat de Heilige Geest soms doet. Tegen de gelovigen inbidden als hij of zij in zijn dwaasheid, in zijn blindheid vraagt om iets wat niet goed is. Denk nog maar een keer aan Elia. Heere, neem me maar weg, dat bad Elia. Maar de Heilige Geest bidt in het hart van Elia. Heere, neem hem niet weg, maar laat hem leven, want hij heeft nog een taak. Paulus bad, Heere, neem die doorn weg uit mijn vlees. Maar de Heilige Geest bidt, Heere, neem die doorn niet weg uit zijn vlees, want hij heeft die doorn nodig. Dat is allemaal wat bedoeld wordt met de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En nu de lijn naar ons toe vanmorgen, gemeente. Wat ligt daar nou voor boodschap in voor mensen vandaag hier in Damwoude in de kerk? Wat ligt er voor boodschap in voor u, voor jouw hart? Wel, mag ik me dan allereerst vanuit het woord van de Heere richten tot moedeloze bidders in ons midden. Die zouden er ook vanmorgen kunnen zijn. Mensen te neergeslagen door alles wat er in uw leven is gebeurd. Te neergeslagen door de moeite en door de tegenslag. En u weet niet meer hoe u bidden moet, maar uw hart zucht tot God. De Heilige Geest brengt uw zuchten tot voor Gods troon. Mag ik me richten tot mensen die denken dat ze niet meer mogen bidden. Mensen die niet meer durven bidden vanwege allerlei zonden in hun leven. O, de Heere roept u vanmorgen op, breek met die zonde. Maar ook, val mij toch te voet. Want er is een plaats bij mij. Mag ik me vanmorgen richten tot mensen die niet weten wat ze moeten vragen. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. U die vraagt, wat zal de weg zijn die ik moet gaan en wat zal goed zijn? Leg uw gebed, leg uw verzuchtingen toch voor de Heere neer in de binnenkamer. Maar zie ook op het feit dat de Geest der gebeden is uitgestort. En dat Hij u wil leren wat u bidden moet en wat u niet bidden moet. Maar laat ik ook een ogenblik het woord richten vanmorgen tot hoogmoedige bidders. Ze zouden er ook kunnen zijn vanmorgen hier in de kerk. Mensen die eigenlijk niets begrijpen van wat er staat in vers 26. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Natuurlijk weten we wat we bidden moeten. Mensen die altijd bidden kunnen. Die nooit eens verlegen in de binnenkamer zijn. Mag ik u vragen, zult u zichzelf, zult u uw leven, zul je je hart dan voor de Heere onderzoeken. Is het dan wel goed? Of is je gebed alleen maar buitenkant? Alleen maar vorm? Want een vorm en een buitenkant, ja, die kunnen we altijd wel weer volhouden. Die kunnen we voor de Heere wel weer uitspreken. Wat woorden aan elkaar eigen, dat is niet wat er hier bedoeld wordt. Het gaat hier om het bidden met het hart. En Gods kind leert het in het leven van de genade steeds dieper. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Ook als zij ziet op de zonden, op de verkeerde bedoelingen, op alles wat er ontbreekt, op de lauwheid, op de onbewogenheid die er soms kan zijn in uw gebedsleven. Maar Gods kind leert ook steeds meer de toevlucht te nemen tot deze belofte. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan is dat niet een belofte die u uit de binnenkamer houdt, zodat u denkt, als de Geest dan bidt, dan hoef ik dat niet meer te doen. Maar dan is dat een belofte die u juist steeds meer en steeds vaker in uw binnenkamer wil brengen. Als u het niet kunt en als u voor uw eigen gebed geen cent kan geven, dat u mag zien op deze belofte. De Geest die is uitgestort met Pinksteren is ook de Geest van de genade en van de gebeden. En mag ik me dan tenslotte ook nog een ogenblik richten op mensen die vanmorgen zeiden, ik vond er eigenlijk niets aan. Het zei me eigenlijk helemaal niets. Zou het kunnen dat dat te maken heeft met het feit dat u geen binnenkamer hebt. Dat u ten diepste niet bidt. En als dat nu nog zo is in uw leven, o, ga toch niet door op die weg. Want een leven zonder binnenkamer, een leven zonder gebed voor de Heere, betekent dat u niet zult zalig worden. Niet zult zalig worden. Ja, want we hebben het toch afgelopen Pinksteren gehoord vanuit Handelingen 2. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En als u hem nu nooit aanroept, nooit in waarheid aanroept, hoe zult u dan zalig worden? Daarom, kom vandaag toch nog op uw knieën en zeg het maar tegen de Heere. Heere, ik heb eigenlijk nog nooit gebeden en ik kan niet bidden. En ik durf vanuit mezelf helemaal niet meer te bidden en ik wil niet bidden. En ik denk misschien soms wel dat ik niet mag bidden en dat het helemaal niet helpt. Maar ik heb vanuit uw woord gehoord dat u uw Geest hebt uitgestort. En dat die Geest de Geest van de genade en van de gebeden is. Dat Hij de Geest is die wil leren bidden. Dat Hij die Geest is die wil verwekken tot het gebed. Dat Hij die Geest is van wie de wateren des levens uitstromen in een dode zee. En Heere, wilt u zo ook de genade van uw Geest laten stromen in mijn hart? Wilt u mij maken tot een echte bidder, tot een echte aanroeper van uw naam? Want ik heb het zo nodig. Ik moet ook zalig worden. Val de Heere zo te voet. En dan zegt Psalm 25. Gods verborgen omgaan. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Amen.